Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Van die 430 miljard aan economische inkomsten heeft het Groningen zelf iets opgeleverd.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Ja, goeiedag luisteraars. Welkom bij de podcast Kwestie van Centen. En een beetje anders dan anders, want normaal begint Robert Ophorst met praten. En die stelt mij dan, mijn naam is Martin Visser, mij dan altijd weer een van de onverwachte vragen waar ik me weer uit moet zien te redden. Hij is er niet deze weken. Ik neem de rol van presentator op me en zit tegenover collega Theo Besteman. Een man die alles weet van, ja, waarvan niet eigenlijk, maar vooral van energie in dit geval. En we gaan het hebben over onze gasbel. En vooral het sluiten van de gaskraan. We moeten terug naar 1963, 60 jaar geleden. Plaatsdelict Slochteren. Daar is eind jaren 50 een enorme gasbel ontdekt. En gaandeweg werd duidelijk dat Nederland op een bom duiten zat. En de rest is geschiedenis. Want iets wat te mooi bleek om waar te zijn, zoveel geld dat we daar naar boven hebben gepompt, werd ook een bron van ellende voor de Groningers in eerste instantie en daarna ook voor de politiek. En daar gaan we het in deze podcast over hebben. De kraan in Groningen gaat echt definitief dicht op 1 oktober. We blikken terug. Wat heeft het ons opgeleverd als land? Wat heeft het de regio opgeleverd? Alleen maar ellende of misschien ook wel iets goeds? En blijft de kraan echt dicht? Daarna gaan we het ook hebben over, is het geld eigenlijk wel goed besteed? Hebben andere landen misschien dat slimmer gedaan? En we blikken natuurlijk ook vooruit. Kunnen we eigenlijk wel zonder dat gas? En daarover ga ik in gesprek met Theo Besteman. Maar we luisteren eerst even naar premier Rutte.
De machine van de gaswinning denderde maar door. En daardoor zijn niet alleen huizen, maar ook levens van mensen beschadigd. Daarvoor bied ik vandaag namens het kabinet excuses aan.
Dit was premier Rutte die in april van dit jaar zijn excuses aanbood voor alle ellende die veel Groningers is overkomen. Theo, welkom in de podcast. Je bent een van onze vaste gasten. We beginnen met de actualiteit. De kraan gaat op 1 oktober dicht. Maar we hebben toch al vaker gehoord dat de kraan dicht gaat. Is het nu echt dicht? Waar staan we?
Nee, echt dicht gaat het veld pas volgend jaar. Maar deze aankondiging is vroeg. En het betekent eigenlijk voor de hele markt van dat ze weten dat dit echt gaat sluiten.
Ja.
Maar definitief alles dicht, dat is de wens, is dan uiteindelijk. Want het is een enorme installatie, een enorm netwerk. Dat heb je niet zomaar gesloten. Het hele afbreken en verwijderen gaat ook nog zeker 10 jaar duren.
Oh ja, het is echt het ontmantelen. Het klinkt een beetje als een kerncentrale na een ramp. Waarbij de nasleep echt heel lang duurt. In die zin van, er zijn enorme installaties.
Enorm.
Ja. Ja, wij noemen dat dan voor het gemak een gaskraan die dicht draait. Maar er staat niet ergens een mannetje of een vrouwtje fysiek een kraan dicht te draaien. Stel ik me zo voor.
Het kan wel, maar en heel veel ligt ondergronds. En dat netwerk van gasleidingen wordt hopelijk, dat wil de Nederlandse overheid, gebruikt om een waterstofnetwerk op te bouwen. Dat is een energiedrager. Die schoon is, super schoon. En dat gaan wij gebruiken in de toekomst als vervanging van gas en kolen en olie. Dus dat wordt niet verwijderd, maar alles wat erboven staat wel.
Ja.
En een deel wordt ook wel, proberen ze te hergebruiken, maar dat zal wel een enorme operatie zijn.
En wat is de betekenis van deze datum 1 oktober, van wat er nu gaat gebeuren, het sluiten van de gaskraan?
Het is denk ik vooral bevestiging voor heel veel Groningers dat er een volgende stap wordt gezet. Al zijn die zeer schuw en zeer sceptisch over wat daar vanuit Den Haag komt. Dat is nog steeds een houding, ondanks de tegemoetkomingen, ondanks de parlementaire enquête. En politiek ook, dat je, en dat we, maar Nederland is al sinds 5 jaar, zeg maar ongeveer, netto importeur van gas. Groningen is natuurlijk een enorm gebied. Mm-hmm. Qua gas voorraad nog steeds. Maar de afbouw is al jaren gaande.
Ja.
En politiek gezien is het ook een markering van, hey, we moeten nu gaan investeren in andere vormen dan Groningenveld. Groningenveld was jarenlang, zeg maar, dat heette de swing. Als het fout ging met pak een beet gas uit Rusland, dat even niet kwam, dan kon je altijd Groningen openzetten.
Hadden we altijd achter de hand.
Zeker.
Ja. Ja. En nu heeft de politiek gezegd, we hebben dat niet meer achter de hand.
Klopt.
Of zijn er toch nog kleine voetnootjes en addertjes?
Absoluut, ja. Dus ja. Je moet je niet... Kijk, zeker vanuit het kabinet wordt er... omdat zij natuurlijk die last van Groningen en de woorden net van Rutte hebben... zullen zij echt erop op wijze nemen. We zullen nooit dat gasveld open draaien. Het hoeft helemaal niet, et cetera. Mm-hmm. Maar er zijn genoeg experts die zeggen, luister, als het onder 6 graden komt, ruim 11 stedenweer, zeg maar, plus andere voorzieningen vallen weg. Reken maar dat je dan toch nog een beroep erop moet doen.
Ja, onder een -6 graden neem ik aan.
Onder een min.
Ja, precies. Ja. Ja, als het
nog
echt heel
kouder
koud
dan. Ja. Ja, extreem koud. En je hebt ook geen andere bronnen meer, et cetera. En de LNG-import, het vloeibaar gemaakt gas, komt niet meer. Dan zul je daar toch wel iets mee moeten doen. Nou, de kans daarop is heel klein, dat moet je er wel bij zeggen. Maar experts zeggen, je bent echt in deze fase waarin je net hebt aangekondigd van dat het veld gaat sluiten.
Mm-hmm.
En we nou mogelijk nog naar een extreme winter gaan. En Poetin bezig is in Rusland. Want er komt nog steeds Russisch gas, hè, onze kant op en naar Europa. Dan ben je, ja, dat is eigenlijk stom. Ze zeggen het gewoon heel plat. En dat is voor hun...
En wie is ze? Even voor de hele...
Nou, ik mag een aantal niet noemen. Maar dat zijn energie-experts.
Oh, ja, sorry. Ja.
Aantal is daar heel publiek over.
Ja.
Die zegt ook van, ja, dit is gewoon stom. Het is gewoon technisch gezien stom.
Ja.
Kijk, die Groningen zijn ook niet dom, zeggen zij. Hè? We weten donders goed wat er speelt. Zij hebben al meer dan anderen hebben ze ervaring met gasvoorziening, energievoorziening. Geef hun de garantie dat wat hen is aangedaan, dat die hersteloperaties goed gaan.
Ja, precies.
Dat goed komt. Maar kom niet straks nog een keer terug van, ja, we moeten toch dat gas...
Ja, we kunnen het ons niet permitteren om te zeggen, het gaat echt dicht. Als er iets extreems zich voordoet, een extreme winter, dan hebben we toch voor de leveringszekerheid wellicht eventueel toch dat gas nodig. Dat is eigenlijk het verhaal.
Heel goed geformuleerd.
Ja, en dat blijft dan tot in eeuwigheid? Of is er ook een moment al gemarkeerd dat de kraan echt dicht gaat en we
dat
never
is,
nooit meer gas
ja,
gaan
Ja, dat is eind 2024 oktober.
Ja, dat is echt heel definitief.
Ja, dan is het idee dat dan de putten zijn volgestort.
Dan is het ook fysiek op een gegeven moment niet meer mogelijk. Dan gaan we iets ook onherstelbaar kapot maken.
Is het plan. Ja, dan worden de putten waar nu gas uit gewonnen wordt, die worden volgestort met beton. Ja.
En dan geven we ook heel veel welvaart op. Hè? Maar goed, dan gaan we aan het eind, in het derde blok wil ik daar nog op terugkomen, want dat vind ik ook best wel spannend. Van we betalen niet ook een hele hoge prijs hiervoor. Maar goed, de vooruitzichten nog even voor de komende maanden, is dat we met het stap voor stap sluiten van dat gasvelden, dat we ook voldoende gas op andere manieren hebben binnen gekregen, overgestapt zijn misschien op andere vormen van energie. Hoe stabiel is dat inmiddels?
Nou, daar is veel kritiek op.
Ja.
Kijk, de voorraden, we zitten nu op een percentage van 96% vulling van onze gasvoorraden, bergingen.
Ja.
Dat is heel goed, maar ja, we gaan de winter nog in en we hebben een hele zachte periode.
Meer dan 96 kan ook toch bijna niet.
Precies, maar als we dat bij de inval van Rusland in Oekraïne hadden gezegd, dan was iedereen super blij geweest en had het onwaarschijnlijk gevonden. Het was uitermate onzeker toen. Dus ze hebben echt ontzettend veel geld op tafel gelegd om gas binnen te halen, nieuwe stations te bouwen in Eemshaven. Rotterdam wordt uitgebreid.
Ja.
Er worden heel veel contracten gesloten met buitenland. Althans, dat probeert Nederland. In toenemende mate gaan landen als China met contracten voor 20, soms 27 jaar ervandoor. Dus die claimen dan vloeibaar gemaakt gas uit China of anders Qatar, et cetera. En dat gas is er gewoon niet. De kritiek op Nederland is dat ze ons te veel verlaten op dat wat er nog op de vrije markt beschikbaar zal zijn. De spotmarkt.
Ja.
En dan betaal je doorgaans, als er paniek is, gebeurt wat in Rusland bijvoorbeeld, betaal je de hoofdprijs.
Ja, wij de hebben kritiek niet die is vooral dat het duur is wat we nu doen, onze tactiek. En dat had anders gekund? Hadden we dan op andere vormen van energie moeten overstappen? Of andere...
Eerder. Ja, het is ook de last van Groningen. Dat is echt onze historische last.
Het is echt een gasland daardoor.
Zeker.
Toch?
In heel veel meer dan we denken hoor. Want dat zit ook tot en met Pernis. Het loopt iets van 900 kilometer. Werd destijds aan leidingen meteen aangelegd door heel Nederland. Om overal maar gas te krijgen.
Ja, het is in die zin ook niet zo heel gek dat je daar niet zomaar van af bent. Toch?
Nee, dat klopt. En als een raar feitje, misschien een historisch feitje, is wel leuk om te vertellen dat... We hebben vroeger wel eerder gas gehad. Alleen dat werd lokaal gemaakt uit steenkool. En heel veel andere landen hebben dat ook op die manier gehad. Dus je gasverlichting had je dan.
Ja.
Van de lokale installatie. Nou, dankzij Groningen is dat systeem is verdwenen. Maar ja, nu je Groningen sluit, krijg je de vraag van... En onder versneld tempo, door het afsluiten van Gazprom, et cetera... ben je gedwongen om eerder over te gaan dan je misschien technisch gezien had gewild.
Ja.
Heb je er voldoende zekerheid?
Ja, er is ook extra druk gekomen door en de oorlog... en het feit dat er om politieke redenen het ook niet langer kon... om het gas in Groningen te blijven bovenhalen. En dat heeft de boel in een sneltreinvaart gebracht.
Ja, ja. En denk ook bijvoorbeeld aan de discussie over kerncentrales. Dat is op zich een hele stabiele bron. Wil je hem wel of niet? Dat is een politieke discussie natuurlijk. Maar oké, dat is nu gezegd. We willen het wel.
Ja,
alleen de bouw van die centrales...
Ja, die staat er niet morgen.
Nee, het duurt 15 jaar. Dus dan weet je, die techneuten kijken ernaar. En die zeggen, ja maar jongens, je hebt echt een gat. Een potentieel gat.
Ja, we duiken even in het verleden.
De gaswinning was voor de staat en de oliemaatschappijen zo succesvol en lucratief... dat er amper oog was voor de lange termijn risico's... en alsmaar groeiende signalen over nadelige effecten.
Dit was Tom van der Lee. Dit is nog niet heel erg ver verleden. Het was februari van dit jaar. De voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie... aardgaswinning Groningen. Maar hij schetst in een heel korte slagen wel even... hoe we hier destijds in 1963 tegenaan keken... en de vele jaren daarna. Ze begonnen de podcast natuurlijk ook. Ja, wij zaten, Theo, toch op een goudmijn.
Absoluut.
Zo. Is er een optelsom gemaakt van wat het ons heeft opgeleverd? Wat hebben we daar allemaal naar boven gehaald aan vloeibaar goud? Gasvormig goud, geen vloeibaar.
Ja. Lang is dat stilgehouden, maar ze hebben richting deze parlementaire enquête... hebben ze ook vanuit Shell en zo. Dat zijn de producenten binnen NAM, de daadwerkelijke winningsbedrijf van gas. Is 430 miljard, daar kom je ongeveer uit.
430 miljard in totaal?
Ja.
Voor al die jaren.
Al die jaren, vanaf 63.
Ja, dus voor 60 jaar de tijd. Nou, even voor orde van grootte. De Nederlandse economie is tegenwoordig pak een beetje 1000 miljard groot. Dus een dikke 40% van de totale Nederlandse economie. Dat is niet helemaal vergelijkbaar, want de een is over 60 jaar en de andere is een jaarcijfer. Maar dan heb je een beetje een idee. Wat zal het zijn? Dus ongeveer onze staatsschuld misschien.
Ja.
Die orde van grootte hebben wij er allemaal naar boven gepompt. En dat was toch ook het beeld destijds. Van we hebben hier een goudmijn.
Zeker.
Dit is fantastisch. Ja. Het land is omgezet naar een gasland.
Ja.
Voor mij waren wij heel ver en vooruitstrevend qua de gasvoorziening in alle Nederlandse huishoudens.
Ja.
Hoe heeft het voor het doorgaan op dat geld? Hoe heeft het ons land gevormd in die zin?
Het heeft heel veel rijkdom geboden. Echt rijkdom. Waar veel mee is gedaan. Het heeft ook de positie van Nederland versterkt in Noordwest-Europa. Want niet alleen wordt het gas geleverd aan Nederland, maar ook aan Duitsland.
En
Nederland bouwde de gasrotonde, een heel systeem van gasnetwerken uit door heel Europa. Daar is ook een beurs ontstaan, dus de TTF.
Ja.
En er zijn natuurlijk heel veel beurzen in de wereld, maar de TTF is de meest liquide beurs voor gas. Dus als je in gas wil handelen, dat gebeurt natuurlijk. Je hoeft dat niet meer gas daadwerkelijk over te dragen daarmee. Maar er wordt 100 keer zo'n contract verhandeld van een portie gas. Dat gebeurt in Nederland. Nederland is daarmee dominant.
We werden gewoon automatisch bijna een soort hele grote speler.
Zeker, ook qua kennis.
Ja.
We hebben echt ingenieurs, dat staat op wereldniveau.
Dus het bracht ons economisch gezien nog meer dan sec alleen het geld van het gas.
Absoluut. Ja. En wat het Nederland ook gaf, is een enorme betrouwbaarheid. Andere landen worstelden altijd van kan het niet. En telkens konden wij dan toch Groningen weer inzetten als troefkaart van Wij zijn stabiel, het komt goed.
En nog even het beeld van Nederland qua de logistieke inrichting. Nou, mijn beeld is altijd dat Nederland in die zin bijzonder is geweest. Dat we heel snel heel veel huishoudens aan het gas hadden. Waar we tegenwoordig weer sinds een aantal jaar allemaal weer vanaf zouden moeten.
Ja.
Dat beeld klopt. Nederland is in die zin echt een ander land met heel veel...
Heel fijn vertakt ook nog.
Ja.
Zeg maar, de kennis, je kan natuurlijk gas winnen uit Groningen en dat in grote leidingen pompen. Maar vervolgens moet je het ook bij huishoudens zien. Veilig.
Ja.
Het aantal gasexplosies, dat is toch altijd heel gering gebleven. Dat zegt ook iets over vakmanschap.
Ja.
He, dat moet je certificeren, moet je doen. Dus dat is een heel netwerk van kennis. Van, ja, hoe doe je dat dan?
Ja.
Nou, het is allemaal behoorlijk veilig. En het gaf ook Nederlandse rust.
Ja.
Dat is ook
we hebben de afgelopen jaren natuurlijk ook wel de discussie gehad over waarom zouden we van het gas af moeten. En er kwamen ook de verhalen over Duitsland bijvoorbeeld, waar huishoudens juist op het gas gingen.
Ja.
Omdat die een stap maakte naar een schonere vorm van energie, namelijk gas. Terwijl wij weer een stap verder waren.
Ja.
Dus blijkbaar was Nederland ook een soort van vooruitstrevend daarin.
Ja.
Onbedoeld misschien, dat is ook ons maar in de schoot geworpen.
Ja, ja en zeker in de poging om die CO2-uitstoot terug te brengen richting 2050. Geldt gas, zeg maar, komend vanaf kolen en olie. Geldt gas als een minder vervuilende brandstof.
Een logische tussenstap voor veel landen.
Zeker, ja. Zeker. En ja. Denk bijvoorbeeld aan onze industrie, die gewoon onze energiecentrales drijven een heel groot deel op gas.
Ja. Ja. En nog even die ruim 400 miljard, die spreekt ik tot de verbeelding. Ja, wie heeft daar eigenlijk van geprofiteerd? Wij belastingbetalers of ook nog commerciële partijen?
Nou, de commerciële partijen natuurlijk ook. Maar
wie
de
Nederlandse wat zijn de grote spelers daar?
Dat is de NAM, de Nederlandse aardgasmarkt.
Nou, die kennen we sinds de laatste paar jaren allemaal natuurlijk. Door alle de verschillende trage afhandeling en gedoe van die schade. Maar dat is de grote partij.
Dat is de grote partij die pak en beet 15% ving, als je het over het geheel neemt. Hè, de verhoudingen zijn sinds het Heerakkoord van 2018 veranderd.
Ja.
Want Nederland draaide dan als staat ook op voor heel veel schade. En daarvan zei de staat, ho eens even, Shell en Esso. De voorheen ExxonMobil later. Jullie hebben heel veel gewonnen, maar ook heel veel schade berokkend. En daar moet je ook voor opdraaien.
Ja. Ja.
Dus van dat bedrag, van die 430, dan moet je 85% grosso modo is naar de Nederlandse staat.
Hoeveel zei je?
85%.
Dus dat is wel een groot aandeel. En 15% naar de commerciële partijen die achter de NAM zaten.
Klopt.
Ja, want de NAM is een specifiek voor dit doel...
Opgericht bedrijf in 1963.
Vanuit de fossiele industrie, zeg maar.
Ja, die hadden ook de expertise. Ja. Hè? Die deden dat bijvoorbeeld al in dan zie je weer de Nederlandse capaciteit. Die deden dat bijvoorbeeld uit Indonesië ook al.
Ja.
Dus kwamen heel veel mensen uit Indië kwamen hier voor het eerst in Drenthe.
Ja.
Stonden ze bij zijn boortocht op bij een boer... Boer Boon uit 1959, dat is een bekend voorbeeld.
Ja,
die man die zag gebeuren wat... Die had een beetje door van, hey, dit wordt groot.
Ja.
En dan hadden ze zo iemand die dat in Indonesië al had gedaan. Ja. Die hadden ze erbij om dat te winnen, te proberen te winnen. Het ging ook best vaak fout hoor, in het begin.
Welke zin?
Nou, dan ontplofte nog wel eens wat. Ja.
Oh ja. We hadden het net over weinig gasexplosies. Maar hier waren in beginjaren rondom de winning... Maar het wel ongelukken.
1959 is dan de eerste echte beetje duidelijke winning.
Ja.
Maar daar in die jaren erop, als je boeken terugleest en de enquête ook, dan zie je dat er een paar explosies zijn geweest. En dat wil ze meteen stilhouden.
Ja. Maar zijn er bijvoorbeeld ook destijds boeren heel rijk geworden die land hebben verkocht aan de NAM? Moet ik dat zo voorstellen? Of,
ik kan onvoldoende beoordelen of ze echt rijk zijn geworden. Maar ze werden goed, zeker in de beginjaren, goed uitgekocht om zeg maar, die installaties mogelijk te maken op het land. Sommigen weigerden dat ook, pertinent. Ja. Dus dan werd er op een andere manier gezocht. En er werd, het veld is zo groot, hè, dus dan moet je even, het kan 3 kilometer diep.
Ja.
Zandsteenlaag, daar zit het. Dus je kon ergens anders ook wel boren. Dus ze konden ook wel her en der zoeken.
Ja.
Maar er zijn absoluut boeren en landbezitters rijk geworden.
En er is in die jaren nooit gedacht van, nou, hier zit een enorme gasbel. Hij heeft fysiek echt een hele grote omvang. Als we dat hier in de loop van de jaren eruit gaan halen, dan doet dat iets met de aarde. Dat doet het iets met...
Absoluut wel.
Ik bedoel, die aardbevingen en dergelijke, dat kan toch niet een totale verrassing zijn?
Nee, absoluut. In oktober 62, ik heb het nog even goed opgezocht, wat je Arend Biewinga, die was van de AR, de Antirevolutionaire Partij, en die waarschuwde toen al voor zorgelijke bodemdaling.
Oh ja.
Oktober 62.
Sindsdien al 63 eigenlijk als moment wordt gemarkeerd dat we officieel beginnen. Dus daarvoor al werd hiervoor gewaarschuwd.
Ja. In de politiek. Hè? Dus waar de techneuten waarschuwden ook al. Die zagen over en die lagen van, hé, dat gaat niet goed. En sindsdien zijn er heel veel mensen geweest die in de jaren 70, 80.
Ja.
Die zeiden van, joh, je moet iets ondernemen. Je moet iets denken met tegendruk.
Ja. Maar goed, wij hadden massaal misschien de Florijntekentjes in onze ogen. En dachten van, ja, het is allemaal mooi. Maar hier ligt onze welvaart onder de grond.
Zeker. Als je terugkijkt en die parlementaire enquête zittingen volgt. En ik heb er een groot deel echt bekeken. Of ik was erbij en een aantal dan nog teruggekeken. Dan is gewoon de conclusie onder de streep. We schoven dat soort belangen gewoon opzij. Van,
ja.
Dus ook toen was al bekend dat dingen verzakten. Tegelijkertijd... geologen zeiden ook van, ja, we weten niet 100% of dit toe te schrijven is aan de gaswinning.
Nee.
Er is ook sprake van gewone bodemdaling. En ook nu speelt dat, hè, bij de iets van 85.000 gevallen van herstel. Daar is nog steeds niet duidelijk of dat 100% toe te schrijven is aan gas of gaswinning of gewone bodemdaling. Dus dat speelt allemaal een rol.
Dat maakt ook voor je claim natuurlijk wel wat uit.
Ja.
Ja, voor je als eigenaar van het huis maakt het natuurlijk geen zak uit of je er hond of een kat bent gebeten. Maar om genoegdoening te krijgen, is dat natuurlijk wel relevant.
Ja, en de houding die bijvoorbeeld Wiebes in 2018 zei, hij van, we gaan er nu mee stoppen. Dit is een schande van een on-Nederlandse proporties, wat hier gebeurt eigenlijk. Die houding van, we moeten die Groningers tegemoetkomen, of de mensen daar, ja, dat zie je helemaal niet terug in die begin.
In de jaren daarvoor.
Nee, dat is echt...
Nog even over die winst. Kun je zeggen dat de Nederlandse welvaart decennia lang gedreven heeft deze gasbubbel?
Nederlandse winst in welke zin?
De Nederlandse welvaart. Bedoel, is Nederland echt in die zin echt welvarend en rijk geworden hierdoor?
Daar zijn twee stromingen over, ook in de politiek altijd. Van één zegt van handje contantje het geld, verkoop, is hartstikke mooi. Daar konden we veel van doen, onderwijs. We hebben er veel in kunnen investeren. Een ander deel zegt, ja, maar die gaswinningbaten, die hebben ons wel lui gemaakt.
Ja.
En als je historisch kijkt naar andere landen die ook een hele grote energievoorziening hebben, dan is de conclusie telkens van, als je veel voorraad hebt, dan is dat op de lange termijn slecht voor je economie. Je ontwikkelt je minder progressief, snel, dan landen die dat niet hebben en zich moeten meten met jou of met andere economieën en ergens anders bronnen moeten gaan zoeken om zich te onderscheiden.
Het is te gemakkelijk. Het is een beetje als de rijke luiskindjes op de middelbare school. Die denken, het komt me allemaal wel aanwaaien en papa regelt het wel voor me.
Ja.
Ik weet niet of de vergelijking helemaal opgaat.
Nee, maar ik hoorde bijvoorbeeld een expert die sprak, die zei ook van, ja, kijk, elk jaar was de begroting voor ongeveer 10% standaard gas.
Ja.
Dat is wel lekker als je minister van Financiën bent. Hè? Dan heb je in ieder geval je zekerheidje.
Ja, en in Nederland hebben we natuurlijk heel lang ook het Fonds Economische Structuurversterking gehad. Het VES-fonds. Ja. De gedachte was volgens mij om allerlei extra aardgasbaten echt in investeringen te steken. Nou hebben de Nederlandse politiek en echte investeringen een vrij moeizame relatie met elkaar. Neem de recente hap uit het groeifonds wat genomen is. Heel ander onderwerp. Maar het is voor de politiek altijd moeilijk om echt te investeren. Heeft Nederland het nou slim gedaan? Vergeleken bijvoorbeeld met een Noorwegen, dat ook heel veel energiebaten heeft en volgens mij nog steeds stinkend rijk is met een heel groot fonds waarmee ze nog steeds wereldwijd investeren.
De Nooren zitten met 1300 miljard in omgerekend 1,5% van alle aandelen van bedrijven wereldwijd.
Ja, nou dat is al bijna het antwoord. Dus Nederland heeft dat niet goed gedaan.
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Hoewel daar vanaf het begin al pogingen waren om juist wel een fonds te maken. De Paus, minister van Economische Zaken, heeft dat ooit voorgesteld van het begin. En Liefting, de latere directeur van de Nederlandse Bank, president van de Nederlandse Bank, die was daar falikant tegen. Die zei, ik wil geen aparte potjes hebben.
Nee.
Dan krijgen we, vrees dat telkens dat potje werd gebruikt. En dat is natuurlijk ook soms ook weer
gebeurd. Dat is ook gedaan. Maar de Nooren hebben het echt als een investeringsfonds gedaan.
Ja, die hebben
gedaan. Die zijn gaan beleggen.
Ja.
En dat is het zich ook wel een beetje wezensvreemd. Een overheid die gaat beleggen in de wereld. Want je koopt wel even invloed en macht natuurlijk.
Ja, maar we zitten ook in ABN AMRO.
Dat is weer een ander verhaal.
De positieve punten die van dat fonds genoemd worden, is dat het, aanvankelijk was het ook maar onzeker hoeveel daar nog uit zou komen. Hè. Of je eeuwig olie zou kunnen blijven winnen. Het is ook altijd bij de Noren gezegd, let op, reken je niet rijk, et cetera. Maar ze hebben een strategie uitgezet. Ze hebben gezegd, zo gaan we het doen.
Ja.
En dat consequent volgaan. En op een gegeven moment kwam het dankzij rendement ook naar het fonds terug. Dus dan ging het zichzelf ook bewijzen van, kijk, zo goed.
Ja.
En het rendement gaf de Noor ook superveel.
Ja, want zij kunnen natuurlijk door te beleggen rendementen. En dan kan je in je eigen land investeren uit de rendementen. En dat is iets wat wij voor mij niet gedaan hebben. Wij hebben wel misschien een fonds economische structuurversterking met heel veel kritiek erop geïnstalleerd, ingesteld. En vervolgens dat rechtstreeks bijvoorbeeld in infrastructuur gestoken. Ja. En soms er iets uitgehaald als het gewoon even nodig was. Als de minister van Financiën het nodig had. Ja. Maar dat is nog wat anders dan dat je de rendementen gaat investeren. Want dan kan je er generaties lang mee doen. En bij ons is het nu gewoon weg.
In algemene middelen gestopt. En je kan het niet traceren. En dat is wel kritiek van. Je had het, hè, om goed duidelijk te maken ook. Waar komt dat onze welvaart nou vandaan? Laat nou zien waar die baten uit het gas naartoe stromen. Naar welke investeringen. Dat hebben ze niet gedaan. En er zijn wel, VES wordt genoemd. Maar er zijn best veel meer fondsen daarvoor of pogingen daartoe geweest vanaf de jaren 60.
Ja, maar er is inderdaad een verschil of je in een fonds geld oormerkt en zegt van nou, dit komt speciaal uit het gas en we besteden het aan dat. Of dat je à la de Noor en zegt van nou, we gaan ermee beleggen en de inkomsten, dat gaan we vervolgens investeren. Want dan heb je er nog, dan zouden we nu nog lol kunnen hebben van dat geld, van het gas. En dat is niet zo. Op het moment dat de kraan dicht gaat, is het ook einde van het feestje.
Ja, er zijn veel nuances op te maken, maar dit is wel de bottom line.
Ja, ik wil zo nog even ook naar de toekomst gaan kijken. Ter afsluiting maar nog één vraag ook over wat het ons heeft opgeleverd. We hebben het nu over Nederland. Van die 430 miljard aan economische inkomsten, heeft het Groningen zelf iets opgeleverd? Hebben de Groningers er iets aan gehad? Of is de vraag stellen maar al beantwoorden?
Nou, op dit moment zou je zeggen nee. Mm-hmm. Historisch gezien kan je ook zeggen, de verdeling is ook matig geweest. Groningen versus de rest van Nederland.
Ze hebben, is het wel een eufemisme, matig?
Ja, dat kan je toch wel stellen.
Ja. Dus Groningen heeft er niet een soort welvarende industrie in eigen regio overgehouden. De gelegenheid misschien een beetje?
Maar relatief beperkt hoor. Ja. Heel veel hoogwaardige kennis. Ik bedoel, de universiteiten bijvoorbeeld in Groningen. Die stromen vol met jongeren die echt met de waterstoftechnologie iets willen. Die echt in de gaskennis hebben, weet je wel. Dat is echt heel goed.
Ja.
En daar onderscheiden zich nog steeds mee. Dus dat komt ook weer op. Maar om dan te zeggen dat er tienduizenden mensen werk hebben gevonden dankzij het gas. Nee, dat zo is het niet.
Nee, dus het beeld wat natuurlijk bij de gedupeerde Groningers is van, ja, de Randstad heeft de lusten gehad en wij hebben de lasten. Dat klopt eigenlijk wel een beetje.
Zeker, en zij voelden zich dan ook tegenover zo'n macht gesteld van, wij moeten maar bewijzen dat de schade door ons is niet is veroorzaakt, maar door de gaswinning, et cetera. Ja, dat is geen coulante houding geweest van, versus alle baten die Groningen biedt. Hè?
Dus en hoe kan het dan nog even, dat we hebben Food Valley bij Wageningen, we hebben het techcentrum rondom Eindhoven, en waarom is dan Groningen niet gewoon onze echt energiekenniscentrum geworden?
Dat is het wel. En misschien ligt het ook een beetje,
maar zo is het bij mij niet bekend.
Nee, het is ook niet, ze tambureren niet. Dat is wel aan het veranderen nu met die waterstofeconomie. Ze maken nu het Silicon Valley van het noorden, zeg maar.
Ja.
Dat is, daar zijn ze absoluut mee bezig. Ook schuldbewust natuurlijk. Ja. En er komt veel geld naartoe.
Ja.
Dus die kennisinstituten die er zijn, dat zijn er veel. Ze hebben echt, dat is, nogmaals, dat is internationaal hoogwaardige kennis. Ja, die worden ook weer omgekat naar waterstof, et cetera. Dus dat heeft wel absoluut potentie.
Ja.
We kunnen niet terugdraaien wat sinds het begin van de gaswinning mis is gegaan. Maar we zijn wel vastbesloten het anders te gaan doen. Wij als kabinet realiseren ons, we moeten het niet alleen zeggen, maar vooral laten zien.
Ja, dan ronden we ook af met het laatste deel van het gesprek, Theo, om ook naar de toekomst te kijken. En ook misschien een heel nabije toekomst. We hadden helemaal in het begin al over, kunnen we wel zonder dat gas hebben? Je schetst al hoe Nederland daar heeft geopereerd. Maar je hebt ook critici gesproken en die roeren zich ook de afgelopen tijd voor een groot verhaal in de weekendkrant. Die kort door de bocht zeggen, we zijn gek dat we onszelf dat geld ontzeggen. Ik bedoel, koop die ellende af in Groningen en blijf gewoon, met mijn woorden, blijf gewoon oppompen. Ik bedoel, voor de energiezekerheid, maar ook gewoon, wij zitten gewoon nu geld over de balk te smijten. We laten iets achter in de grond. Gebruik dat gewoon. Zit daar iets in?
Ja, nou die zekerheid, die leveringszekerheid, dat is het allerbelangrijkste. Geld verdienen aan, dat is niet per se hun motief, maar dat zijn vaak techneuten en economen die gewoon naar het systeem kijken. En denken van, ja, dat gaat niet goed.
Nee, maar die ook kijken naar welvaart.
Ja.
We laten welvaart in de grond zitten.
Ja, zeker. En als je ziet wat je moet En dan gegeven het feit hoeveel je moet importeren aan LNG om dat weer goed te maken, dat is echt heel veel.
Maar dat is dus niet alleen een energievraagstuk, maar ook een financieel vraagstuk.
Ja, ja, ja. Want LNG is gewoon duurder, zeker. Maar zal ook duur blijven de komende tijd. Ja. Dus niet alleen de Oekraïne-crisis dat die prijs omhoog gegaan. En consequent, zeg maar, nu nog 2-3 keer hoger is dan het historisch was.
Ja.
Dat niveau, prijsniveau blijft. En er hoeft maar iets te gebeuren. Of we zitten weer pak een beet aan die 300 euro. Of nou ja, ik overdrijf misschien een beetje. Maar 300 euro per megawattuur. Dat was ooit 15 euro.
Ja.
Dus de orde grootte.
Maar vind je dat er iets in zit? Ik bedoel, nadat we misschien decennia lang de risico's en de klachten van Groningers eigenlijk aan de kant hebben geschoven. Zijn we nu doorgeschoten?
Nee.
Nee, ik vraag gewoon naar je persoonlijke opvatting. Ja, ik bedoel, dat is niet iets wat je... Bedoel, ja, ik ben gewoon benieuwd hoe je daarin zit. Want ik bedoel, je hoort ook wel eens... We hebben die discussie op de redactie ook wel eens. En die discussie hoor je op de tv. Een beetje lomp gezegd. We vergoeden gewoon alle ellende in Groningen. Desnoods betalen we gewoon de verhuizing van mensen. En we pompen die hele boel daar gewoon op.
Ja, maar Martin, besteed een weekendje in Groningen. En... rijdt een beetje rond en praat met mensen daar. En de tranen schieten je bij de eerste ochtend al in je ogen. Het is gewoon dramatisch hoe er met die mensen is omgegaan. En nog steeds.
Ja.
Dat is opgebouwd leed. Wat niet even gewoon met een mooie woorden van... En misschien goed bedoeld hoor, vanuit Rutte en het kabinet. Maar dat zijn echt zware, zware littekens. Die gaan niet zomaar weg.
Nee.
Dus...
dat had je, had je misschien in een veel eerder stadium moeten doen.
En steviger en volhouden. En dat is, het is alles. Het politiek is half bakken geweest.
Ja.
Dat is gewoon iedere keer komt dat terug. Van zet dan door.
En, ik bedoel, er zijn natuurlijk wel veel meer gevallen waarin je zegt, nou, er moet een weg worden aangelegd. En er wonen mensen op die weg, die er nog niet is. We kopen mensen uit. Rond stikstof kopen we boeren uit.
Geen misverstand. In Groningen is er ruim begrip voor. Hè? Groningers die weten van, als jij gas nodig hebt, dan gaan we dat doen.
Ja.
Dat systeem, om een kort antwoord te geven, dat met Groningen gas is best meer te doen. Het is een soort, maar telkens word je geconfronteerd met een soort zwart-wit beeld. Of we pompen het hele veld helemaal leeg.
Precies,
en dan krijg je natuurlijk gedoe. Dat gedoe, dat leidt tot enorme bevingen. Je hebt het over 1600 zware en middelgrote bevingen soms.
Ja.
Of je houdt het systeem wat nu gebeurt, met pak een beetje 2,8 miljard kuub winning, hou je lichtjes op peil. Je houdt gewoon het systeem in stand. Je laat er wat doorheen stromen. Daar is best meer mee te doen. Experts zeggen ook van, je hoeft niet, hè, dus dan heb je toch nog een stroom van gas. Nou, als je dat nou gewoon 20, 30 jaar doorzet, wat is daar mis mee? Dan,
hè, dus dat... Maar goed, ik voel met je mee hoor. Ik bedoel, ik stel de vragen wel, maar ik heb zoiets van, je hebt het zo ver laten komen. Je kan om reden van puur fatsoen en rechtvaardigheid en ook om politieke redenen kan je bijna niet meer het anders oplossen dan op deze manier. Omdat je het zo hebt laten in de soep hebt laten lopen en je hebt als overheid het zo laten afweten.
Ja.
Ja, dan heb je heel weinig basis natuurlijk meer om op een ander iets uit te komen dan gewoon maar rukzichtloos te zeggen de boel moet dicht, want we moeten eerst gewoon hier puin ruimen. Letterlijk.
Het wordt aan twee kanten emotie. Dus die Groningers die zitten er hoog in de emotie van als er nog iets fout gaat. En dat kan. En er zijn gewoon bevingen. En die zullen ook komende jaren blijven.
En die blijven ook nog. Hè?
Daar zou je mee geconfronteerd worden met je huis, met je kinderen, et cetera. Ja. Dus dat.
Ja.
Aan de andere kant de politiek die heel makkelijk op de knop kan drukken. Van we hebben, Groningen moeten we helpen. Terwijl ze... Jarenlang was het echt geen thema in de politiek. Nee. Echt niet.
Nee, en in die zin is ook Groningen, deze hele affaire, groter dan alleen Groningen. En mij staat heel helder voor de geest het verhoor met een oud paardenhandelaar.
Ja.
Ik heb hem in een column ook aangehaald. Ik vond het heel indrukwekkend. Die op een gegeven moment, volgens mij was het verhoor al afgelopen. En die toch nog iets toe wilde voegen. En ook zei van... overheid, u bent er ook voor mij. Of u zou er ook voor mij moeten zijn. En dan kom je precies op het punt natuurlijk uit, wat natuurlijk nu ook met de toeslagenaffaire en op veel meer terreinen speelt. Het gevoel dat de politiek en de overheid er niet meer is voor haar burgers. En dan kun je niet anders dan in zo'n situatie proberen dat eerst recht te zetten. Voordat je, weet ik veel, met allerlei financiële en economische belangen allerlei andere dingen probeert te regelen daar. En dan wordt die vraag ineens veel groter dan van deze individuele man.
Ja.
Omdat heel veel mensen zich daarin kunnen herkennen, volgens mij. Ja. Van waar is de overheid als ik die nodig heb?
Ja. Ja.
En dat is zo'n basisvoorwaarde in de relatie tussen overheid en... Ja, dit wordt al bijna een soort Pieter Omtzigt praatje. Ja, ja. Daar gaat ook dat hele sociaal contract van hem natuurlijk over. Van hoe verhoudt de overheid zich tot zijn eigen, tot haar eigen burgers? En als je het zo duidelijk laat afweten en geen bescherming meer bent... Ja, dan kun je alleen maar met een heel groot gebaar... Dat proberen op te lossen om dat te repareren. Omdat je aan een fundamentele waarde hebt getornd van mensen.
Ja, ja, maar dan moet je de handen en voeten geven. Ja. Dus hè, wat is de overheid? Dat is natuurlijk een premier of een staatssecretaris, ja. Veilbrief, die zegt, ja. We pompen niet meer op. Maar dat zijn ook ambtenaren ter plekke,
ja.
Die komen kijken. Van, ja. Hey, waarom worden die 85.000 woningen nou onvoldoende snel, ja. Hersteld?
Ja.
Of mensen die sessies geven over van wat gebeurt hier nog de komende,
ja.
Jaren.
Ja, precies, ja.
Hè, dat gebeurt voor een deel absoluut wel. Alleen dat had wel eens 20 jaar continu,
ja.
Stelselmatig ook gedaan kunnen worden.
Ja, eerder. Maar dat is niet gebeurd. En dan is de vraag van wat doe je dan? En dan kom je op dingen uit zoals Rutte zijn excuses.
Ja.
En dan kom je op ferme beslissingen rondom dichtgaan, ja. Dichtdraaien, gaskraan uit. Omdat je gewoon, je kan niet anders dan heel ferm... iets doen om te proberen iets van herstel van vertrouwen te krijgen.
Ja, maar dat zou toch altijd wel op feiten moeten berusten?
Ja, ja. Ja, politiek is natuurlijk ook emotie soms. Hè? En,
ja.
En deze paardenhandelaar was zelf ook heel emotioneel.
Ja.
En heel begrijpelijk. Ja, ga je met zo'n man dan rustig om tafel zitten om een nieuw plan te bedenken? Of ja, dat vind ik best wel een moeilijke.
Nou,
denkt dat had best wel een tussenweg gekund.
Ik denk
Groningen zou daarvoor opengestaan.
Ja, het is ook wel geprobeerd. En het is ook voor een, ja. Deel gedaan. Maar dan kwamen ze telkens weer terug op dat belofte die Den Haag deed.
Ja.
Niet werden nagekomen.
Nee.
En lokale ambtenaren werden ook in de wind gezet. He, die,
ja.
Die moesten dat uitvoeren.
Ja.
En die kregen volgens te horen, ja, dat gaan we toch niet doen.
Ja, je kan het ook alleen maar doen als het natuurlijk vertrouwen is dat op dit moment de afhandeling, zeker. Van de schade ook gewoon loopt. En
ja.
Dat je ook die precies, dat je die toezegging ook allemaal, ja. Gestand doet. Want als dat dan niet is, ja, hoe kan je dan vertrouwen hebben in een ander?
Je moet echt de komende jaren heel consequent, ja. Heel systematisch dat, ja. Vertrouwen terugwinnen. En dan liefst een beetje buiten de camera's.
Ja, maar goed, de afdronk is economisch bezien. Dat is natuurlijk een economisch, financieel-economische podcast. We hebben daar bakken met geld verdiend als Nederland. We zijn er stinkend rijk van geworden. We zijn een kennisbron geworden voor energie en specifiek voor gas. En in de toekomst moet het A, zonder die inkomsten doen. En B, onze energievoorziening zal veel duurder zijn. Dus we raken de plus kwijt en we krijgen er een min voor terug. Dat is niet een heel prettig vooruitzicht voor de Nederlandse schatkist en dus ook voor onze welvaart.
Nee, klopt. Energievoorziening zal duurder worden. Mensen zullen waarschijnlijk meer gaan betalen voor hun, ja. Energie.
Maar de hoop die we uitputten, we worden niet meer lui. Want we moeten dan vechten voor onze energie en vechten voor ons geld. En misschien worden we dan innovatiever. Dat is ook een beetje mijn afdronk.
Oké.
Okay. Zeg ik dat terecht? Of,
Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel landen die onze portemonnee niet hebben. En als het nu om schaars gas gaat op de wereldmarkt.
Ja.
Sommige landen, pak een beetje Pakistan, gaat gewoon het licht uit.
Ja.
Een bepaalde,
ja.
Periode.
Nou ja, ik probeer het positief te eindigen, Theo. Maar ja, dus ja, oké. Okay. Dus in plaats van dat ze de Groningers raken we Pakistani.
In Afrika,
ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. Ik voel een vervolg aankomen. Theo, ik wil je ontzettend bedanken.
Graag gedaan.
Voor je kennis. We hebben teruggeblikt in een half uur op 60 jaar gaswinning. Een onmogelijke taak. We hebben het toch gedaan. Dank ook voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. En dan hoop ik dat u er weer bent bij Kwestie van Centen.